Radio 1. Friedel Lesage. Touché.
Touché, vandaag met Linda de Win. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Journaliste bij de VRT Nieuwsdienst en presentator van Villa Politica, maar niet voor lang meer. Hè. Op 1 juli ga je met pensioen. Na 33 jaar op de VRT, 20 jaar in de wedstraat, zijn dat nu een beetje onwezenlijke dagen?
Boch, het valt nog wel mee, vind ik. Dus het zijn nog 2 gewone weken, ja. En dan is er 11 juli, dus het is nog eventjes. Dan komt de vakantie, dus dat komt mij ook goed uit, want dan word je daar niet zo mee geconfronteerd. Uh-huh. Stel dat het nog midden in het seizoen zou zijn. En nee, ik vind, er gebeurt nog van alles. Hè. Nu met die hele PFOS-zaak. Vorige week echt een pittig debat in het Vlaams parlement. Dus ik zit er echt nog wel middenin. En dat pensioen, ik slaag er toch wel in om dat eventjes van mij af te duwen, moet ik zeggen.
Ja. Hoe zou jij jezelf omschrijven, Linda?
Goh... Een doorzetter, denk ik. Iemand die heel nieuwsgierig is naar alles. Heb ik van mijn moeder, denk ik. Niet alleen in politiek, ook cultuur, sport. Het interesseert mij allemaal. En ook doorzetten. Je niet laten ontmoedigen door de eerste tegenslag. Ik weet toen ik hier begon. Dus die lichting, het waren allemaal... Ik was de enige vrouw. Dat was in eind 88. Wij werden aangeworven als deskjournalisten, dus we moesten geen stemproef doen. Het was wel de bedoeling dat je uiteindelijk voor de microfoon kwam, maar in het begin, ik heb echt hard moeten werken aan het wegwerken van mijn accent, uitspraak en zo. Terwijl andere collega's, die stonden veel verder, dus ik was zeker niet de top van die lichting. In de ogen van sommige mensen. Ik had dan wel andere talenten. Maar ik heb echt hard moeten werken. En ik denk dat sommigen, als ze in mijn plaats waren geweest, zich zouden hebben laten ontmoedigen. Mm-hmm. Maar dat heb ik in mij, denk ik zo. Ja, doorzetten.
De doorzetter, ja. De bitch, als je dat hoort, wat denk je dan? Want dat is ook een term die vaak valt, hè, als ze het over jou hebben.
Oh, vind ik een beetje overdreven. Ik denk dat dat een beetje komt van de beginperiode van Villa Politica. We moesten ook het programma op dat moment zetten. Het was zo goed als live. Je mocht overal komen in de Kamer, het Vlaams parlement. Dat was beperkter, maar dus je kon in al die gangen komen. Het was natuurlijk goede televisie. Als je een politicus wou hebben, die wou misschien eerst niet komen. Je bent iemand aan het interviewen, er passeert iemand. Dan passeert de man of de vrouw die je echt wil hebben. Dus ik liet dan de eerste staan. En dan misschien ook wel de vinnige interviewstijl. Die hebben mij dat etiket opgeleverd. Maar in het echt ben ik helemaal niet zo.
Hoe anders ben je dan, als je geen bitch bent?
Dat zou je aan andere mensen moeten vragen. Ik ben wel geen gemakkelijke in die zin van... Voor sommige mensen, als je vraagt van wat vind je daarvan? Vind je dit goed? Of gaan we daar naartoe? Vind je dat goed? Voor sommige mensen is alles hetzelfde. Nee, ik weet heel goed wat ik wil. Ik weet dat ik naar A wil gaan en bijvoorbeeld niet naar B. Is dat moeilijk? Nee, ik vind dat heel duidelijk. Of ik weet dat ik dat bepaald soort hotel vind en niet een ander goed vind. Maakt mij dat moeilijk? Ja, misschien voor sommige mensen wel, maar ik weet heel goed, meestal heel goed wat ik wil. En ik laat mij ook niet met een kluitje in het riet sturen. Ook als ik vind dat ik onrechtvaardig word behandeld, en dat kan over heel gewone zaken zijn. Ik heb 10 jaar geleden mijn huis laten afbreken en terug opbouwen. In mijn eentje moest ik dat doen. En dan merk je soms zo bij aannemers... dat ze ervan uitgaan, ja, een vrouw die kent daar niet veel van. En dan had ik soms wel het gevoel dat er sommigen niet allemaal, hè. Mij toch wel... blazer is een groot woord, maar toch... En dan komen wel al mijn stekels naar boven. Ja, is dat ook moeilijk? En dan kan ik echt wel in discussie gaan en zeggen, ja, nee, dat klopt niet. En die prijs klopt niet. En ja, dat zal me dan ook wel het etiket moeilijk opleveren, maar...
Het huis staat er...
Het huis staat.
En alles in orde?
Grotendeels wel, ja.
Je bent ook wel de vrouw die ooit The Guardian haalde met de titel Hating the World's Smartest Woman. Dat was in 2009 toen je deelnam aan De Slimste Mens ter Wereld, wat je trouwens ook hebt gewonnen. er is toen inderdaad wel wat haat over jou heen gestuurd. Hè? Met de strafste quotes. Dat waar Linda moet dood, stuur Linda naar Auschwitz. Als je daarbij stilstaat, helemaal niet zo prettig om over jezelf te horen.
Gelukkig zat ik niet op Facebook. Het was vooral op Facebook. Hè. Twitter was toen, stond hier in België in zijn kinderschoenen. Daar zit ik wel op, dan vooral vanuit politiek oogpunt, omdat het wel een heel interessante bron is. Dus ik heb die verhalen ook maar gehoord vanuit tweede hand. En hoe moet ik dat nu zeggen? Dus dat was erg, ja. Ik vond dat erg. De mensen stoorden zich aan hoe ik daar... Hoe ik in het spelletje opging. En wat mij toen wel is bijge... Nee, op dat moment niet, hè, maar achteraf hebben mensen hier ook in huis mij gezegd... We hadden jou eigenlijk veel meer moeten steunen. Het werd ook toen op VRT uitgezonden, hè, de slimste mens. En er was totaal geen ondersteuning van bovenaf.
Leek normaal dat mensen zich zo uiten over iemand.
Ja, normaal, dat weet ik niet. Maar ik weet dat iemand toch een van de baas toen heeft gezegd... Ach, Linda, jij kunt daar wel tegen. Ik weet dat, dat weet ik nog heel goed.
En kon je daar tegen?
Ik denk dat het meer de aandacht ervoor was die mij het moeilijk maakte. Ik las het dus niet zelf. Hè. Ik kreeg het maar uit tweede hand. Het waren kranten die erover berichten. Of die mij daarover kwamen interviewen. Ik weet dat ik ook nog eens bij Farah heb gezeten. Zij had toen een laatavondprogramma. Ik weet dat het journaal daar een stuk over gemaakt heeft. En dat daar was de teneur zo van... Ja, maar Facebook moet daar toch tegen optreden. Ja, Facebook treedt nu meestal wel tegen dat soort dingen op. Maar dat heeft heel lang geduurd voor zij een beleid hebben ontwikkeld. Dus ja, op de VRT bestond daar ook geen beleid ter zake van wat doe je daartegen? Ik hoop dat dat er intussen wel bestaat. Dus het kwam eigenlijk onrechtstreeks binnen. Ik moet ook zeggen, ik heb heel veel steunbetuiging gekregen in mijn eigen mailbox op de VRT. En er waren er eigenlijk maar 3 negatieve bij. Dus ik heb die ook nog allemaal, die drie negatieve ook. En die vielen eigenlijk nog mee. Zo in, iemand die vond dat ik eigenlijk in dat programma niet thuis hoorde. Dan de tweede kan ik mij niet meer herinneren. En de derde was zoiets van Bolletaf, die zo'n hele pagina Bolletaf had geschreven. Maar door het feit dat je ook heel veel steun kreeg, dat bracht het wel in evenwicht.
Dat compenseerde. Ja. Linda de Win, welkom in Touché.
Radio 1. Friedel, Lesage. Touché.
There's just too little of, but what the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another mountain. There are mountains and hillsides enough to climb. There oceans and rivers enough to cross, enough to last till the end of time. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. Just for some, but for everyone. Lord, we don't need another meadow. There are cornfields and wheat fields enough to grow. There are sunbeams and moonbeams enough to shine. Oh, listen, Lord, if you want to know.
Dionne Warwick en haar versie van What the World Needs Now, een nummer van Burt Bacharach. Linda de Win, jij bent een Burt Bacharach-fan.
Ja, die heeft ongelooflijk veel mooie nummers geschreven. Als je die catalog ziet, dan denk je van, oh, heeft hij dat ook geschreven? En dat ook, en dat ook. En sommige mensen zullen dat klassificeren als easy listening, maar ik vind, en zeker als het Dionne Warwick is die het zingt, dan dat is toch fantastisch.
Ja. Linda, ik zal het nog één keer zeggen. Nog 10 keer slapen en dan ga jij officieel met pensioen. Mm-hmm. Dat woord hoor je niet graag, hè, pensioen. Wat zit daar zo fout aan dat woord?
Ik vind dat heel confronterend. Het feit dat je met pensioen moet gaan. Dus je wordt 65. Ik ben dat deze maand geworden. De maand nadien word je geacht met pensioen te gaan. In andere landen is dat niet zo het geval. Ik denk maar aan de Verenigde Staten. En hun Joe Biden of Nancy Pelosi, die in haar 80ste levensjaar nog altijd het Huis van Afgevaardigden voorzit. Mm-hmm. Dus toch fantastisch eigenlijk. Dus het feit dat verplicht wordt, terwijl iedereen weet dat onze bevolking vergrijst en dat iedereen langer moet werken, daar heb ik het lastig mee. Maar los daarvan vind ik ook, het cijfer is heel confronterend. Hè. Je mag je nog zo vitaal voelen als je wil. Er staat wel 65 en je weet dat 2/3 van je leven eigenlijk voorbij is. En dat als ik geluk heb, er nog 1/3 mag komen. Maar, en dat besef, ja, als je daarbij stilstaat, is ook niet zo'n leuk idee natuurlijk. Ja.
Je hebt dat voor het eerst laten weten via een column hier op Radio 1. In de toestand is hopeloos dat je daar wel mee zat met je pensioen. Dat heeft wel een en ander teweeg gebracht. Hè? Een pak interviews, ook een gesprek met onze CEO. Maar heeft het jou ook iets opgeleverd?
Heeft het mij iets opgeleverd? Wat bedoel je dan precies?
Dat er toch een debat is ontstaan over...
Er is een debat ontstaan, ja.
Hoe zit dat nu met dat verplicht pensioen?
Het blijft nog altijd verplicht, hè. En hoe moet ik dat nu zeggen? Want ik vind eigenlijk dat er al genoeg woorden aan vuil zijn gemaakt. Dus de mensen die nog mochten blijven werken na hun 65ste, daarvan... heeft onze CEO, De Laplace, die heeft dat recht getrokken, tussen aanhalingstekens. Terwijl ik eigenlijk net wou dat iedereen die het wou, dat die de gelegenheid zou krijgen om verder te blijven werken. In de mate dat het natuurlijk mogelijk is binnen de dienst. Dat kan ik niet zelf beslissen. En in de mate dat ze natuurlijk goed zijn, hè, dat de dienst iets aan hen heeft. Dus hij heeft het spijtig genoeg in de andere richting recht getrokken. Dus dat vind ik wel lastig, maar los daarvan merk ik wel, want er stond ook nog in de weekendkrant van de Standaard, denk ik, een artikel met Manu Kersen, die prof is geweest en gespecialiseerd ook in rouwen en zo. En die zei ook, iedereen heeft het moeilijk met ouder worden, want iedereen wil jong blijven. En hij zei ook, ja, ik heb daar ook moeilijk mee gehad, want ik voelde mij niet uitgeblust. Ik had gerust nog een aantal jaren kunnen blijven aan de universiteit, maar ook daar is het beleid, je moet stoppen. En ook hij verwees naar andere landen, naar Amerika, waar dat niet zo speelt. En dan denk ik van, we moeten daar misschien toch eens over nadenken.
Mm-hmm. Want je zou kunnen zeggen, ja, het is misschien ook logisch. Hè? Je hebt hier een contract tot je 65ste en dan houdt het op. Dan is het aan jou de keuze om op een andere manier verder te werken.
Natuurlijk. Ik bedoel, het is niet omdat ik hier stop dat ik niet kan verder werken. Dat is wel zo. En ja, het zal dan niet Villa Politica zijn, maar het zijn natuurlijk wel andere wegen dan Villa Politica. Dus in dat opzicht is het misschien wel goed dat ik eens een ander perspectief opzoek. Maar ik heb moeite dat het gewoon... Het is precies of de hakbijl valt op een bepaald moment. Zonder argumenten word je een beetje aan de deur gezet. Ja. Je moet je laptop inleveren, je badge. Nog een aantal dingen dat ik nu vergeet. En dat wordt zo koudweg meegedeeld. En dan denk ik, kan dat toch niet een beetje menselijker?
Ja, valt het jou zo psychologisch zwaar?
Nee, dat moet je niet over... Is het zeker zo?
nee, daarom ben ik verrast.
Nee. Ja. Ik denk gewoon dan, maar mensen toch... Denk daar toch, degene die met het Human Resources beleid bezig zijn, denk daar toch eens over na, want het overkomt mij natuurlijk niet alleen. Hè. Het overkomt ook andere collega's die niet met naam en faam bekend zijn. zij krijgen dat ook te horen. En dan denk ik, kan dat toch... Het is hier toch geen bedrijf van tienduizenden mensen. Kan dat toch niet een beetje menselijker? Bij wijze van spreken, als ik hier op 1 juni... Want dan is er nog een Villa Politica. Dus dat is één dag na mijn pensioen. Dan zou ik mij moeten aanmelden. Mijn auto op de bezoekersparking zetten. Met al mijn spullen van helemaal vooraan naar hier hollen. Allee, bedoel, stel dat... Ja. Dan denk ik van, hoe is dat nu toch in godsnaam mogelijk? Kan dat geen dagje langer? Begrijp je wat ik bedoel? Die laptop die moet dan al ingeleverd zijn natuurlijk, terwijl ik die eigenlijk wel nodig heb die dag. En dan denk ik van, ja, wees toch eens een beetje soepel.
Ja, hebben ze daar al oren naar gehad?
We zijn daarmee bezig, dus ik denk wel dat... Ik hoop toch dat het goed komt.
Ja. Nu, je hebt gesproken met de CEO, maar heb je ook gesproken, want jij zit natuurlijk aan de bron met de bevoegde minister, met Bart Somers.
Nee. Nee, daar heb ik niet mee gesproken. Nee.
Hij is er wel mee bezig, hè?
Ik moet zeggen, ik heb er eigenlijk... Ik vind... Ik heb er eigenlijk ook niet aan gedacht, omdat ik dat ook met die PFAS-zaak en zo... bedoel, ik heb wel genoeg andere dingen aan mijn hoofd gehad de laatste dagen. Maar nee, ik heb er eigenlijk geen moment aan gedacht. Omdat ik ook vind, je moet je persoonlijke zaken niet aankaarten bij een minister. Zeker
nooit
op dit
gedaan?
Moment. Nee, nooit gedaan. Ik ben journalist van Villa Politica, een politiek magazine. Ik kan toch niet bij minister eventjes mijn persoonlijke zaak gaan aankaarten en hem nadien in een hoek proberen te duwen met kritische vragen. Nee, ik vind dat niet past.
Ja. Linda,
maar je brengt mij op ideeën misschien. Heeft hij het nu wel gehoord?
Jouw allereerste job was bij Alcatel, las ik. En daar heb je activiteiten georganiseerd voor...
Ja, Alcatel heette toen nog Bell Telefoon.
Ja, voor
gepensioneerden.
Je hebt daar activiteiten georganiseerd voor gepensioneerden. Weet je daar nog iets van?
Ja hoor, dat was een soort van... Ik weet niet of de luisteraars die naar dit programma luisteren het zich nog herinneren. Een soort van BTK-project, bijzonder tijdelijk kader. Het was een periode eind van de jaren 70, begin van de jaren 80, waarin een heel grote werkloosheid was. Dus het was voor een... ook voor universitairen heel moeilijk om een job te vinden. En een bepaalde periode zijn er zo van die BTK-projecten geweest voor bedrijven. Hè? Want meestal was dat voor overheidsinstellingen of NGO's en zo. Dus Beltelefoon had ook een aanvraag ingediend. En voor 5 mensen, waaronder... mezelf. En er was ook een klusjesman bij, dat weet ik nog goed. Dus dat moest goed verdeeld zijn. Het moest zo wat alle soorten mensen bijeenbrengen. En de bedoeling van ons was om voor het personeel iets te doen. Dus Beltelefoon heeft een heel lange geschiedenis. Amerikaans bedrijf heeft bijvoorbeeld baseball hier geïntroduceerd. Ook nog andere sporten. Dus die hadden heel veel wat ze noemden personeelsclubs. Je kan het niet bedenken. Filatelie, numismatiek, dus met munten verzamelen. Computeren ook. Dat was toen toch ook al het geval. Baseball, voetbal, tennis.
Wat moest jij dan doen?
Wij moesten nieuwe clubs oprichten. Ik heb ook de historiek moeten schrijven van die personeelscursus.
Maar voor gepensioneerden?
En dan was er nog voor de gepensioneerden. Maar daar had ik niet... Ik had daar persoonlijk niet zoveel mee te maken. Dat was een van mijn collega's. Ja, 2 dagen per week mochten die komen kaarten. Ze hadden zo'n soort van... Dat was een paviljoen dat nog op de wereldtentoonstelling heeft gestaan. Dat stond daar ergens in Hoboken. En daar mochten de gepensioneerden 2 keer per week een kaartje komen leggen. En die mochten dan ook hun problemen die ze hadden, weet ik veel, met de ziekenkas en andere soorten dingen, mochten ze dan aankaarten bij die collega.
Dus kan jij kaarten, Linda?
Goh, ik heb dat eigenlijk bijna nooit gedaan. Nee.
Tijd om het te leren, hè?
Ja, dat is waar.
Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent maintenant que tu es parti? Toutes ces nuits, pourquoi pour qui? Et ce matin qui revient pour rien, ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi, qui bat trop fort, trop fort. Et maintenant, que vais-je faire? Vers quel néant glissera ma vie? Tu m'as laissé la terre entière, mais la terre sans toi c'est petit. Vous mes amis, soyez gentils, vous savez bien que l'on n'y peut rien. Même Paris crève d'ennui, toutes ces rues me tuent. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler des nuits entières. Au matin, je te haïrai. Et puis un soir, dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin. Pas une fleur et pas de pleurs au moment de l'adieu. Je n'ai vraiment plus rien à faire. Je n'ai vraiment plus rien.
Monsieur 100 000 volt, ofwel Gilbert Bécaud. En et maintenant, que vais-je faire? Linda de Win, wat betekent dit nummer voor jou?
Ik heb het vooral gekozen omdat hij een van de lievelingszangers van mijn moeder was. Hij heeft hem nog gezien in de Elisabethzaal in Antwerpen. Maar ik vind het ook een mooi nummer. Hè. En inderdaad, et maintenant, que vais-je faire? Het gaat wel over een afgebroken liefdesrelatie, maar het somt eigenlijk goed op waar ik nu mee bezig ben. Hè. Dus ja, que vais-je faire? Er hebben zich al opties aangediend, maar ik ben blij dat ik toch nog eventjes de tijd kan nemen om te beslissen tegen september, oktober, van ja, wat ga ik nu doen met al die tijd die ik nu krijg.
Mm-hmm. Heeft jouw moeder van pensioen kunnen genieten?
Zij was onderwijzeres, is met 62 op pensioen gegaan, terwijl je kon dat wel vroeger, denk ik, ook toen in het onderwijs, maar zij had ook geen volledige carrière. En zij is gestorven op haar 69ste.
Kanker. Dus niet zo heel erg lang meer.
Dus eigenlijk nee, want ze is eigenlijk ziek geworden toen ze 64, 65 was. En ja, die ziekte heeft er echt wel ingehakt. Dus ze heeft er eigenlijk niet lang van kunnen genieten.
Hoe was dat voor jou om afscheid te nemen van je moeder?
Dat was heel moeilijk. Dat was in de periode. Dus ze is, denk ik, ja, een paar jaar ziek geworden voor ik hier begon. Maar toen het einde naderde, dan was ik net begonnen op de VRT. En ja, je bent dan, ik zei het, dus dat was niet zo'n makkelijke periode voor mij. Je moest echt waarmaken. Je moest bijschaven aan mijn accenten en zo. Dus je moest allerlei. Het was allemaal nieuw. En het is een heel concurrentiële omgeving natuurlijk ook. Dus er was niet zoveel tijd voor mijn moeder. En het was ook heel moeilijk, omdat zij Zij wou er niet over praten. Zij ontkende eigenlijk dat ze kanker had. Dus dat was... ja, hoe kan je met iemand een gesprek aangaan als diezelfde persoon ontkent dat ze dat heeft? Ook al moest ze bestraald worden. Ook al moest ze, ja, ze heel zware pillen nemen. En het was ook... ja, binnen... dus mijn vader durfde dat gesprek ook niet echt aan. Mijn zussen ook niet. Het was ook misschien een andere tijd, begin van de jaren 90. Ja. En ik denk de dokters ook niet. En ik was toen, denk ik, te veel met andere dingen bezig. En ik misschien ook nog te jong om... Maar normaal ben ik eigenlijk wel vrij kordaat. Mijn moeder is ook een heel kordaat. Dus dat was eigenlijk ook wel heel confronterend. Dat is iemand die... Zij had eigenlijk de touwtjes in handen in het huishouden. Zij reed met de auto. Mijn vader vond dat heel gemakkelijk. Zij regelde de bankzaken. Zij zei van... toen ze uiteindelijk een potje hadden gespaard van... Zouden we eens niks... een appartement of zo kopen om te verhuren? Mijn vader zou daar nooit aan gedacht hebben. En toch op dat vlak was... wou ze dat niet onder ogen zien.
Maar wat je zegt, hè, dat was misschien ook wel eigen aan de tijd. Het gesprek over kanker lag gewoon ook heel erg moeilijk. Ja, was niet evident. Was
ik kan mij ook niet herinneren dat... want ze heeft ook wel even in het ziekenhuis gelegen. Ik kan mij niet herinneren dat een van die dokters naar ons is toegekomen om te zeggen van... kunnen we dat bepraten? Of ik weet niet... palliatieve zorg, ik weet zelfs niet of dat toen al bestond. Ik denk het misschien niet, maar... het had haar, het had haar lijden, denk ik, haar pijn ook wel kunnen verlichten. Maar het is heel moeilijk natuurlijk met iemand die dat ontkent. Hè. Dus ik had toen nog niet lang het huis gekocht dat ik dan later heb afgebroken. En ik weet nog goed, een van de laatste dagen dat ik in het ziekenhuis was, dan was ze nog mee aan het zeggen van, we gaan dat en dat doen, we gaan die tegels kiezen en we gaan dat. Dus precies alsof ze nog weken te leven had, maanden te leven had. En als je naar haar keek, bedoel, als ze zelf in de spiegel keek, dan moet ze dat toch gezien hebben. Ze was nog een schim van degene die ze was.
Mm. Jouw vader, hoe is het met jouw vader gegaan daarna?
Goed. Vrij goed, vind ik. Maar het is ook een heel introvert iemand. Dus hij heeft haar lang overleefd. Bijna 20 jaar. Mijn jongste zus, die is ook een hele tijd bij hem gebleven. Woonde ook in de buurt. Ja, ik woon ook niet zo ver, hoor. Mijn vader kon zich heel goed beredderen. Dus dat is ook iemand die vroeger al heel graag kookte en zo. Dus op dat vlak was dat allemaal wel... Dus het was nu niet dat hij ineens hulpeloos was. Dus dat niet. Maar er is later ook... Soms is er wel over gesproken. Dus ik heb twee zussen. Maar dat was dan jaren later zo, rond de kersttafel of zo, van... dat we dat toch zo verschrikkelijk vonden, dat mijn moeder dat niet onder ogen kon zien. Dat er ook met haar familie niet over mocht gepraat worden. Ja, wij vertelden dat dan wel, maar... Ah. Ja, zij mochten met haar daar niet over praten. Ze zei altijd van, ik weet dat nog goed, ze was eens van de trap in de kelder gevallen en dat het daardoor kwam dat ze, ja, dat ze zich niet... dat ze dan naar rug gaat en dat, ja, weet ik veel.
Your pain.
Marvin Gaye en Tammy Terrell en Ain't Nothing Like The Real Thing. Linda de Win, gaat dit over jouw journalistieke kant? Niets anders dan de waarheid?
Ja, zo zou je het wel kunnen zeggen. Het is vooral de titel, hè, want het gaat hier natuurlijk ook weer over een liefdesverhaal. Ja, dat vind ik toch wel belangrijk. Ik hou ook niet van schijn, hypocrisie en ik vind ook nu... ik heb het er al twee keer over gehad, over die PFOS-zaak. Ik vind wel dat de onderste steen naar boven moet komen. En ik hoop dat dat... Het zal dan niet meer voor mij zijn, hè? Want ik denk nu, die onderzoekscommissie die zal wel haar werk hebben. Het zal wel enkele maanden in beslag nemen. Maar als je dat leest dan, en als je dat hoort, dan denk je toch van... Jongens, toch, dat is al zo lang aan de gang. Hoe kan dat dat potje zo lang gedekt is gebleven?
Ja, tenzij jij natuurlijk op een andere manier nog aan de slag gaat, hè,
ja,
Linda?
Ja. Dat is nog even afwachten.
Ja. Zeg maar, je hebt geschiedenis gestudeerd, dan een tijdje aangemodderd. Ik gebruik je eigen woorden. En pas toen je, ik denk een jaar of 32 was, heb je het journalistenexamen gedaan. Hè?
Ja.
Wat heeft jou toen overtuigd om dat te doen?
Wel, het was eigenlijk altijd een droom van mij, journalist worden. Ik denk al van toen ik 13, 14 was, was ik daarin geïnteresseerd. En ik weet dat klasgenootjes dat eigenlijk niet zo waren. Ik weet nog, in de Franse les heeft de lerares toen eens een soort van... geen examen gedaan, maar een soort van test. Ze gaf ons 15 woordjes en we moesten die dan in het Frans omschrijven. Het is een beetje een voorafspiegeling van het journalistenexamen waar je 30 testwoorden krijgt.
Ja, ja, ja.
En een van die woorden beschrijven, denk ik, ja, 374, was Spinola. Spinola. Dat was de Portugese generaal die... Portugal was toen een dictatuur. En ik weet, de meeste van mijn klasgenoten wisten niet wie dat was. En iemand had zelf eens gezegd, goed gevonden, vond ik, un coureur espagnol. Een Spaanse wielrenner. Nee, dus het zat er eigenlijk wel van jongs af aan in. Heb ik ook gekregen van mijn moeder, denk ik. En wat ook wel een zetje heeft gegeven, dat is het Watergate-schandaal. En ik weet nog dat ik dat boek van Carl Bernstein, Bob Woodward, heb gelezen.
Dat waren de twee jonge journalisten
die dat hebben blootgelegd.
Moment.
En dat las echt als een thriller. Hè. Dat was precies een detective, afspraakjes in een parkeergarage met bronnen die zich, Deep Throat, die zich dan niet wilden bekendmaken.
En jij dacht, ik wil dat ook?
Ja, ik dacht, god.
Wat een spannend leven,
wat een
journalistenleven.
Ja, en vooral onderzoeksjournalistiek, wat ik dan eigenlijk nooit heb gedaan. En ik denk zo rond die periode begon ook een nieuwe lichting hier op de toenmalige BRT. William van Laken, Bavo Klaas, Johan de Poortere, Peter Kremers, denk ik. En dat waren zo toch wel... in vergelijking met de journalisten van voor hen... een jonge, frisse generatie. Ik dacht, nieuws moet niet gepresenteerd worden of gemaakt worden door mannen in grijze, saaie pakken. Maar het kan ook veel frisser. Ik denk zo, die twee dingen, plus mijn interesse... Die hebben dan gedacht van ja, en ook zo de waarheid willen bovenleggen. Van hoe zit dat nu in elkaar? Wat is daar gebeurd? Dat heeft mij ertoe gebracht om te denken, ja, dat is wel iets voor mij. In het begin natuurlijk was die BRT, dat was zo, ja, VTM bestond op dat moment niet. Een machtig instituut, je hoorde daar dan de journalisten netjes praten. Ik dacht, goeie, dat ga ik nooit kunnen. Je hoorde ook die verhalen van, ze doen daar met 400 mee aan een examen en er zijn er 5 over. Moet ik zeggen, toen ik aan mijn examen in 88 meedeed, waren we ook, denk ik, met een stuk of 800. En we zijn er, denk ik, met 20 of zo overgebleven. Dus dat ik daar dan bij was, dat was fantastisch. En wat mijn geluk is geweest, dat is eigenlijk de oprichting van VTM. Want er waren heel wat journalisten van de radio naar VTM gegaan. Dus ze zaten daar ineens met een tekort. En dan hebben ze gedacht van... Ja, maar als we dan... Het examen moet natuurlijk zo moeilijk zijn als voordien. Maar voor de jaren ervoor was er eerst een stemproef. En dan waren er al heel wat mensen uitgeschakeld. En toen hebben ze gedacht van nee, die stemproef gaan we aan het eind doen. En ook de mensen die geslaagd zijn voor de rest en niet voor de stemproef, die gaan we nog een kans geven. En zo ben ik dus op...
Dat is jouw geluk geweest.
Dat is mijn
Mag
geluk
ik zeggen, Linda, dat jouw Watergate-moment hier op de VRT misschien wel is gevallen in december 2008 met de Fortis-affaire?
Ja.
Dat was een vrijdag namiddag.
Een vrijdag, een gedenkwaardige dag. Dus er was al wel van alles gebeurd de dag voordien, de donderdag. Eigenlijk was het de woensdag al gebeurd waarin Leterme, de toenmalige premier, naar het parlement was geweest en nogal een schimmige verklaring had gedaan. De donderdag zou het normaal vragenuurtje zijn. Want wat parlementsleden die wilden aan verschillende ministers vragen stellen. Van ja, wat heeft hij nu gezegd, ook aan de premier. Maar die ministers die kwamen niet opdagen. Dus wij hebben toen een uitzending gemaakt van 2 uur. Die ministers die kwamen maar niet. En de dag nadien, dus vrijdags is er nooit parlement, zou de Kamervoorzitter, dat was toen Herman Van Rompuy, een rapport uitdelen over de Fortiszaak. Een heel klein rapport dat Ghislain Onders toen had geschreven. En hij zou dat uitdelen aan de fractieleiders. Dus dat is nu de fractieleiders van elke partij. Maar dat gebeurt dus binnenskamers. En ik kom hier aan op de VRT, ik weet niet, 22:30. En mijn eindredacteur die zegt tegen mij, zouden we toch niet naar het parlement gaan? Want deze namiddag, ik denk dat het zoiets rond 3:30 was, gaat Herman Van Rompuy dat rapport uitdelen. En ik weet nog dat ik toen zei, ja, maar er is geen volk in dat parlement, er gebeurt niks, dat gebeurt binnen kamers. Ja, zegt hij, maar toch... Ik vind dat we moeten gaan. En dan ben ik wel gemakkelijk. Dan denk ik van, ja, hij heeft misschien wel gelijk. Maar dan komt hier een hele machinerie in gang. Hè? Want je moet cameraploegen hebben. Je moet daar een technische installatie hebben. De hoofdredacteur moet akkoord gaan. Het zendschema wordt helemaal overop gegooid. En dus we zijn dan al 11:00. En we mochten... Dus heel die machinerie komt op gang. We zijn daar tegen 3:00 naartoe getrokken. Er gebeurt nog niks. Je begint dan aan een uitzending. Gelukkig komen er dan parlementsleden af. En om 3:30, dus ik weet niet wat we dat eerste 30 minuten hebben gedaan. We hebben het gevuld. Horen we van Herman Van Rompuy is dat verslag aan het ronddelen. En dan sijpelen die fractieleiders naar buiten. En dan komt er iemand voor de camera dat lezen, want hij had dat ook nog niet gelezen. En zegt van, ja, met dat zinnetje heb ik toch een probleem. Ik denk dat hier een probleem is, dat Leterme een probleem heeft. En zo heeft dat, denk ik, geduurd tot 5:30. De ministers die kwamen niet, die zaten in spoedberaad bijeen. We hadden 2 commentatoren, Dave Sinarde en Peter van der Meers. En ze kregen ook van sommige sms'en, dus van ministers die op die kabinetsraad zaten, die zeiden van, ja, Van Deurze, die gaat blijkbaar ontslag nemen, want die kan het niet meer aan. Die was toen minister van Justitie. En ik weet nog goed, dus je moet ook weten, ik ben daar, ik kan alleen maar teruggeven aan die commentator, terwijl ik iemand anders zoek. We hadden een stagiaire en die op een bepaald moment had zij een wit blad en daar stond dus op. Dus ik was met een interview bezig, Van Deurze ontslag genomen. Dus zo is die uitzending. Dat was een rollercoaster. En op het einde dan hoorden we van, ja, Leterme, die gaat naar de koning. Hij gaat ontslag indienen van de regering. Dat is eigenlijk dus op antenne gebeurd. Je moet ook goed weten, dat programma was niet aangekondigd. Mm-hmm. En op het einde zat daar een 250.000 mensen naar te kijken.
Yves Leterme zei zelf dat het slechtste tv-moment van het jaar was.
Dat kan ik mij voorstellen.
En hij zei ook nog, je hebt journalisten die hun werk doen en je hebt er die maar wat rondhuppelen.
Ah, ja.
Zou de regering...
Ik voel mij niet persoonlijk aangesproken, eerlijk gezegd.
Zou die regering het zonder Villa Politica wel hebben overleefd toen?
Dat weet ik niet, hoor. Ik denk niet dat wij de gebeurtenissen toen bepaald hebben. Dat heeft hij zelf gedaan, die woensdag, door een verklaring te geven, waarbij hij zelf heel wat onduidelijkheid liet bestaan. En zijn verklaring riep vragen op. Ze hadden de dag nadien kunnen komen. Maar er waren natuurlijk ook heel veel elementen die nog niet bekend waren. Achteraf gezien, met hindsight, kan je zeggen van, de regering had misschien niet moeten vallen, maar er was heel veel wantrouwen in die regering.
Mm-hmm. Maar daar aanwezig zijn met cameraploegen, ja, met journalisten die echt letterlijk alles op de voet aan het volgen zijn, heeft wel zijn impact, dat heeft Villa Politica wel meermaals bewezen. Kan jij zeggen wat de kracht is van zo'n aanwezigheid, van de journalistiek op die plek?
Ja, toen moet ik... Ik zeg, wij hebben de gebeurtenissen niet bepaald, maar de dynamiek die dan wordt ontwikkeld en er zegt iemand iets en de andere reageert, dat brengt een bepaalde dynamiek op gang. We hebben dat ook gezien bij het Marrakesh-pact en de val van de regering toen. Ik denk dat de camera wel een rol speelt in die zin van, als er iets wordt gezegd, dan kan je bijna in het programma zelf dat komen tegenspreken of zeggen, ja, dat klopt niet. En dat brengt inderdaad een dynamiek met zich. Sommige dingen gebeuren inderdaad ter plekke. Ja. Maar de meesten weten wel goed wat de kracht van de camera is, hoor. Dus ja.
Zijn politici in wezen verplicht om uitleg te komen geven voor de camera?
Verplicht, wat bedoel je daarmee?
Moeten ze duiding geven met wat er aan het gebeuren is?
Ik verplicht niemand om te komen. Hè. Ik bedoel, maar ik denk als er fouten worden gemaakt of als er een bepaalde voorstelling van zaken wordt gegeven, dan hebben ze toch alle baat bij om die ofwel te corrigeren ofwel te bevestigen. En ik denk als er veel onduidelijkheid is over het beleid, zoals nu ook bij de PFOS-zaak, dan denk ik toch wel dat ze aan de burger, die heel verontrust is, niet alleen in Zwijndrecht, dat ze het wel verplicht zijn om te zeggen wat er allemaal gebeurd is, hoe het komt dat daar jaren niks aan gedaan is. Waarom de mensen in 2017 niet zijn ingelicht. Mm-hmm. Terwijl bepaalde politici er wel op aandrongen en dat is dan ergens in een schuif beland. Wat is daar gebeurd? Ja, dat denk ik wel dat ze aan de burger verplicht zijn.
Ja. Is Jan Bon nog voor jouw camera komen staan sinds, wat was het, 2015?
2015, nee. Nee.
Niet meer?
Nee, niet meer, nee.
Heb je daar ooit een uitleg voor gekregen?
Ik bel bijna nooit persoonlijk met politici, dus ik heb de uitleg zeker niet gekregen. Dus hij was toen minister van Binnenlandse Zaken. Ik weet niet of ik de zaak nog moet schetsen. In elk geval, hij had tijdens een interview een heel belabberd figuur geslagen. En daarna heeft hij gezegd van, ja, maar ik wil niet die politicien, dat hebben we dus gehoord van zijn woordvoerder, ik wil daar niet meer in meegaan, ik sta daarboven. Oké, ik begrijp heel goed dat politici boos kunnen zijn over een kritisch interview, over een interview waar ze niet goed uitkomen. Hebben ze dan wel aan zichzelf te danken. En dat ze wegblijven, daar heb ik alle begrip voor. Hè. Het zijn ook maar mensen. Maar dat hij dat zo lang volhoudt, dat vind ik toch wel een beetje. Daar heb ik mijn bedenkingen bij. En bedacht dat die bladzijde kon worden omgeslagen toen hij minister-president werd. Ik bedoel, een Vlaamse regering neemt heel wat beslissingen. En dan vind ik het toch wel, ja, dan ben je toch wel eens, dan mag je bepaalde beslissingen toch wel eens komen toelichten. Maar nee, die bladzijde voor hem, die blijft, of het boek voor hem blijft dicht.
In diesen heiligen Hallen kennt man die Raven nicht. Und ist ein Mensch gefallen, führt Liebe ihn zur Pflicht. Dann wandelt ihr an Freundes Hand, vergnügt und froh ins bessere Land. Dann wandelt ihr an Freundes Hand, vergnügt und froh ins bessere Land. Dann wandelt ihr an Freundes Hand, vergnügt und froh ins bessere Land. In diesen
Retter lauern, weil man dem Feind vergibt.
Het is de iets minder bekende, maar wel zeer geliefde basaria uit de toverfluit van Mozart in diesen heiligen Hallen. Linda de Win, jij bent een opera-liefhebber, hè?
Ja, dat klopt. En eigenlijk is het deze opera, een meer bepaalde verfilming door Ingmar Bergman, die mij de liefde voor de opera heeft bijgebracht. Want bij ons thuis was er... Mijn ouders waren niet zo muzikaal. Opera in Belcanto stond, dat was toen nog een programma op Radio 1. Op zondagmiddag, geloof ik. Dat stond wel op, maar ja, omdat de radio gewoon op Radio 1 stond. Maar het is door het... Door die film, en dat is ook eigenlijk... We zijn naartoe geweest, denk ik. Ik denk na het eerste jaar geschiedenis. De resultaten waren bekendgemaakt. En dat was zo'n grote opluchting. We waren er met 11 door op 40. Die hadden we deelgenomen. Die de examens hadden gedaan met 11 in de eerste zit. En ik was daarbij. En we wilden een beetje vieren. We gaan eerst naar de film en daarna gaan we op café. En ja, het was zomer. Er waren heel weinig films op dat moment. En we zijn, denk ik, daar een beetje stommelings binnengegaan. Maar dat was zo mooi in beeld gebracht. En die muziek, die heeft een snaar geraakt, denk ik. En het heeft dan wel nog jaren geduurd eer ik een opera-abonnement heb gekocht. Ja, dat was ook duur. En de Vlaamse opera had toen niet zo'n goede faam. Dat is pas toen dat Gerard Mortier die onder handen heeft genomen. Dat die echt geworden is en later geworden is tot wat hij nu is. Maar dus... Ik heb een tijd zelfs 2 opera-abonnementen gehad. De Munt en ook op De Munt. Maar dat heb ik stopgezet. Ze zijn twee seizoenen moeten uitwijken, denk ik, naar Tour en Taxis. En daar kwamen dan vliegtuigen over. En er was altijd iets aan de hand met de plaats, met de bezetting en zo. Maar mijn opera-abonnement heb ik nog altijd. Dus ik heb het eigenlijk wel heel erg gemist door corona, moet ik zeggen.
Maar eindelijk kan het terug. Ja. Heb je al dingen in je agenda staan?
Opera, dat is, ik heb dat net in mijn mailbox gekregen dat het nieuws dat je je kaarten kan bestellen, dus dat wordt opnieuw een abonnement. Ik heb ook gezien dat Così fan tutte erbij is van Mozart, dus een fantastische opera, komische opera ook. En wat de rest betreft heb ik toch al wel een aantal theatervoorstellingen vastgelegd voor de zomer.
Zijn er ook boeken die klaar liggen om te lezen? Want je bent ook wel een boekenlezer, hè?
Ja, er ligt een boek klaar. De Engel van München heet die. En ik denk, want het is een Italiaanse schrijver. Zou het Filippo Massimo kunnen zijn? Moet ik eventjes nadenken. Het is een thriller, maar die ook een historische kant heeft. Het heeft iets met de oorlog te maken en met Hitler. Dus heeft heel goede recensies gekregen. Dus dat ligt klaar.
Ja. Wat lees jij graag?
Wat lees ik graag? Ik lees eigenlijk, en dat is misschien raar, hè, ik lees eigenlijk heel graag Victoriaanse literatuur.
Ja?
Ja, ja. Dus ik heb, denk ik, bijna alles van Charles Dickens gelezen. Dat zijn meestal heel dikke boeken, maar ik vind dat fantastisch. Hoe hij zo'n wereld kan scheppen, ook al die verschillende karakters. Soms, ik denk, voor veel mensen is dat heel ingewikkeld. De Antwerpse theatergroep Compagnie Marius heeft een aantal jaar geleden nog een bewerking gemaakt van Onze Wederzijdse Vriend. En ook een heel lang stuk. En ik weet dat heel veel van mijn vrienden zeggen, maar ik kan dat niet volgen. En ik heb dat boek gelezen, ook al heel lang geleden. Maar ik kon het wel goed volgen. En hoe dat zij dat ook... Ze hebben dat in 3 of 5 uur, ik weet het niet meer, hebben ze dat samengebald, wat al een hele prestatie is. Maar ja, ik vond dat fantastisch om dat nog eens mee te maken. Maar ook bijvoorbeeld, en dat is dan een heel ander soort van Victoriaanse literatuur, Jane Austen lees ik ook heel graag. George Eliot, ook een vrouw, ondanks haar naam, Middlemarch, Daniel Deronda. Soms denk ik van, ik moet dat allemaal eens terug gaan lezen.
Er is nu tijd.
En de Brontë Sisters vergeet ik dan natuurlijk nog.
Maar er is nu tijd.
Ja, er is nu tijd. En misschien ook de Russen. Dus ik heb ook, toen ik 18, 19, 20 was, Dostoevsky, Gogol, De Dode Ziel, ook fantastisch. Ik heb nooit Oorlog en Vrede gelezen. Ik heb dat wel op televisie al een paar keer verfilmd gezien. Maar ik denk, Tolstoy, Oorlog en Vrede, misschien moet ik daar ook eens aan beginnen. Want dan krijg je ook een heel stuk van de Russische geschiedenis mee. En
ja, maar Linda, het is niet alleen hoogstaande cultuur, hè? Als jij series kijkt op tv, dan mag het van alles zijn.
Dan mag, bijvoorbeeld, ik heb nu net Mare of Easttown gekeken met Kate Winslet. Heel goed, vind ik. Handmaid's Tale en zo. Vooral de eerste twee seizoenen vond ik heel goed. Maar ik kijk ook wel uit naar het vierde seizoen. Maar ik kan ook genieten van een ziekenhuisserie zoals Grey's Anatomy. Dat gaat ook al lang mee, maar op de duur ken je die karakters als het zijn bijna huisgenoten. Hè? Of ook zoiets als van bij ons, dertigers. Heel kort. Ik weet toen ze dat hier aankonden, ik dacht van, oh. En toch, je begint te kijken en dat vraagt niet veel inspanning op het einde van een avond. En, oh, ja, ik kan daar best naar kijken eigenlijk.
Ik heb nog heel mooie vioolmuziek uit de film die een grote indruk op jou heeft gemaakt, Son of Soul. Dat was de Hongaarse film van Laszlo Nemes, die ook de Oscar heeft gewonnen.
En de Gouden Palm ook, denk ik?
Beste niet-Engelstalige film. Wel een film waar je niet bepaald vrolijk van wordt, hè?
Nee, ongelooflijk. Ja, ik moet zeggen, de oorlog, de Tweede Wereldoorlog, dat boeit mij ook, omdat mijn ouders, die waren 17, toen de oorlog uitbrak. Mijn vader is moeten gaan vluchten, want anders werd hij ingeleid bij het Belgisch leger. Dus ze gaan vluchten naar Frankrijk. Mijn moeder heeft er nooit veel over verteld. Ik weet wel dat er dan wel soldaten bij hen gelegerd waren en zo. Maar over wat dat voor hen betekende, hebben zij eigenlijk nooit veel verteld. Alleen zo, als we stout waren, ja, je kent dat wel. Oh, het zou nog eens terug oorlog moeten worden. Waarvan dan je dan denkt van, zeg. En als 14, 15 jaar heb je daar ook geen boodschap aan. Maar nu heb ik spijt. Met mijn vader hebben we achteraf wel nog gepraat over die vlucht naar Frankrijk en wat hij daar heeft meegemaakt. Schuilen in de gracht naast de weg, want dat er bommenwerpers en zo boven kwamen. Maar toch over waar ze allemaal gezeten hebben, dat, dan denk ik van, Linda, waarom heb je daar niet meer over gesproken? Natuurlijk, je hebt zelf een leven. Je bent eerst druk bezig met studeren, dan met je werk zoeken, carrière tussen aanhalingstekens maken. Je bent bezig met je eigen leven op te bouwen en dan gaat dat weg. En daar heb ik nu eigenlijk ontzettende spijt van. Want en als je dan naar die film kijkt, het gaat over een gevangene, maar die ook de mensen naar de gaskamers moet jagen, de lijken moet bergen. Door de ogen van die man kijk je naar de film. Dat is ontzettend. En ik heb daar ook al wel genoeg over gelezen en zo. Maar elke keer weer, oh, denk ik van, hoe kunnen mensen dat andere mensen aandoen? En misschien is dat heel naïef wat ik nu zeg. Want die dingen gebeuren op andere schaal, op kleinere schaal, eigenlijk tot de dag van vandaag. Hè. En nu weten we het misschien allemaal veel beter. En we doen grotendeels, en ik ook natuurlijk, we doen grotendeels onze ogen toe als er een genocide gebeurt. Hè.
Ja, die prachtige muziek uit Son of Soul, als je hem ergens kan bekijken. Zeker doen, een tip van Linda de Win. We praten zometeen verder.